Goedemorgen, het is vandaag 5 juli 2020. U luistert naar een korte dienst van Evangeliegemeente De Oase. De spreker is John Kirsten. Deze dienst is zonder muziek en samenzang. In gewone tijden houdt De Oase haar diensten op zondag in Torenlaan 38 Zeist. Vanwege de coronapandemie zijn er thans geen diensten. Elke zondag kunt u een vooraf opgenomen preek op deze website vinden. De meest recente preek is te vinden op de website www.de-oase-zeist.nl, rechts onder de knop Preek van de Week. Eerdere preken zijn ook op de website te vinden. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, we komen tot u deze ochtend. We danken u voor uw goedheid en uw genade en uw bescherming ook. Maar u weet ook hoe we luisteren naar deze woorden. Met vreugde of verdriet of zelfs rouw als er vrienden, familie heen gegaan zijn. Met spanning eventueel. Maar hoe we ook luisteren, wilt u onze harten openen voor u, voor uw woord. En ons door uw woord versterken en de weg wijzen. En dit bidden we in Jezus' naam. Amen. De preek van vanochtend heeft als titel: Hoe omgaan met onderlinge verschillen? Hoe omgaan met onderlinge verschillen in kerk en gemeente? En wij zullen lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 14. En die lezen we dan in de Nieuwe Bijbelvertaling. Mensen verschillen en hebben verschillen. Ook christenen denken verschillend over zaken. En niet alle verschillen zijn belangrijk. Maar verschillen worden wel belangrijk als ze bij je identiteit horen of als je denkt dat God het van je verlaagt. En soms kan er door discussie overeenstemming komen en soms niet. Wat dan? Wel, Paulus toont ons hoe met sommige verschillen om te gaan. Verschillen die te maken hebben met diepe overtuigingen, met gewetensvolle beslissingen en hoe we het nochtans met elkaar om kunnen gaan. Daartoe lezen we uit de brief aan de Romeinen vanaf hoofdstuk 15, het eerste vers. Daar zegt Paulus: wij de sterken moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang. Integendeel, er staat geschreven: de smaad van wie u smaadt is op mij neergekomen. Alles wat vroeger is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften zouden blijven hopen. Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Ik bedoel dit: Christus is een dienaar van de Joden geworden om hun te tonen dat God trouw is en om de beloften aan de aartsvaders te vervullen. Maar hij is ook gekomen om de heidenen in staat te stellen God te loven om zijn barmhartigheid. Zoals geschreven staat: daarom zal ik u prijzen onder de heidenen, psalm zingen ter ere van uw naam. En verder staat er: verheug u heidenen, samen met zijn volk. En er staat ook: loof de Heer alle heidenen, prijst hem alle volken. En verder zegt Jesaja: Isaïe zal een telg voortbrengen. Hij die komt om over de heidenen te heersen, op hem zullen ze hun hoop vestigen. Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Tot zover de schriftlezing. Eerst vooraf, Paulus schrijft deze brief. En hij schrijft het aan de gemeente in Rome. Hij schrijft het in het Grieks, want dat is de voertaal, zelfs in Rome, in Italië. Maar het opmerkelijke is dat hij niet de gemeente in Rome gesticht heeft. Ook zijn medewerkers hebben die gemeente niet gesticht. Zelfs Petrus heeft die niet gesticht. Nee, Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk, is, de gemeente daar is gesticht door Joodse christenen die buiten Rome het geloof in Christus aanvaard hebben en het mee hebben genomen naar Rome, zodat daar dus een christelijke gemeente ontstaan is. Nu, Paulus weet heel veel van deze gemeente en dat is wel als volgt. De gemeente is gesticht door Joodse christenen, maar er zijn heidense mensen bijgekomen. Maar op een gegeven ogenblik waren er relletjes. Dit was ten tijde van keizer Claudius. En die relletjes hadden te maken met Christus en Christus. En toen heeft Claudius de Joden uit Rome verbannen. En ook Joodse christenen moesten dus Rome verlaten. Waardoor de gemeente alleen maar heidense leiders had, kun je zeggen. Maar onder die leiders waren ook Priscilla en Aquila. En zij vertrokken uit Rome en kwamen bij Paulus. Dus zij konden Paulus alles vertellen over het reilen en zeilen van de christenen in Rome. Nu, Paulus wilde de gemeente bezoeken. Daarom stuurt hij een brief. En niet alleen wil hij ze bezoeken, hij wil ze ook opbouwen met de boodschap zoals hij dat verstaan heeft. En zoals hij het ook doorgeeft aan de heidengemeenten. Maar hij heeft ook hun hulp nodig, want hij wil doorgaan naar Spanje. En Spanje is een totaal ander land, waar we het nu niet over gaan hebben. En dat is ook nooit niet helemaal gelukt. Maar goed, daartoe schrijft hij die brief. Nu, opmerkelijk is dat Paulus zich ook richt op een probleem in Rome. En wat is nu het probleem? Wel, hij weet van dit probleem, wellicht door Priscilla en Aquila. En hij vindt het een probleem. Zozeer zelfs dat hij zich bemoeit met een gemeente die hij niet gesticht heeft. Om ze toch te trachten te helpen om dit probleem op te lossen. Nu was het probleem. Wel, dan zouden we terug moeten gaan naar hoofdstuk 14. Want Paulus behandelt het probleem in hoofdstuk 14. En dan ook nog een keertje in hoofdstuk 15. Hij besteedde er zelfs vrij veel ruimte aan. En het lijkt dat sommige mensen, christenen, willen alleen vegetarisch eten. En dat doen ze vanwege hun geweten. Let wel, dat doen ze niet omdat het zo gezond is of omdat ze de planeet willen redden, want dat was toen nog niet aan de orde en dat wist men toen ook nog niet. En anderen maken onderscheid tussen dagen. Hoe komt dat nou? En zekerheid over wat er speelt weten we niet, omdat kennelijk was de oplossing van Paulus zo goed aangekomen dat het verder geen probleem was. Maar het kan zijn dat Joodse christenen nog steeds zich hielden aan de Joodse spijswetten. En dat vindt Paulus prima, zolang ze het niet opleggen op de heidenen, want dat moeten we natuurlijk weer niet. Het is ook zo dat wat mensen jong leren, dat kan hen lang bijblijven. Het is voorstelbaar dat als iemand islamitisch is en geen varkensvlees eet, maar dat geloof komt in Jezus, dat hij nog steeds geen varkensvlees eet. En dat mag, dat is prima. Het is ook voor ons minder voorstelbaar, maar kennelijk zijn er ook heel veel mensen die officieel islamitisch zijn, maar die wel een karbonade eten, maar misschien niet altijd opvallend. Maar goed, we weten niet zeker wat het is, maar goed, ook heidenen hadden vanuit hun achtergrond soms redenen om bepaalde dingen wel of niet te eten. En dan waren ze christen, maar dan blijven ze dus nog steeds bij hun gewoonten zoals ze die van jongs af af hebben gehad. En ook als het gaat om dagen, astrologie, de gedachte dat bepaalde dagen gelukkig zijn of ongelukkig zijn, dat hoeft niet, het is niet waar. Maar als je het gelooft, dan heeft het heel veel indruk op je. Dus we weten niet precies wat er aan de hand is, maar het lijkt wel alsof er ook oneenigheid over is. De sterken, en Paulus rekent zich tot de sterken, die zegt, je mag alles eten, want je kunt een zegen erover vragen. Of het nu karbonade is of rund, of vegetarisch, is prima. En de dagen zijn niet ongelukkig of gelukkig, alle dagen komen uit Gods hand. Maar als zwakken ermee zitten, moeten ze niet aangevallen worden. Ze moeten niet onder druk gezet worden. Nu, Paulus gaat ernstig hierop in. En dat doet hij al in hoofdstuk 14. Als we kijken hoeveel ruimte hij hiervoor inschat. Hoofdstuk 14 en de helft van hoofdstuk 15. En hoe komt het? Het probleem is voor Paulus dat door die oneenigheid de gemeente vrede mist en eensgezindheid. De gemeente wordt helemaal verteerd door dit probleem. En dit klinkt bekend. Het lijkt soms, als je terugkijkt in de kerkgeschiedenis, dat de grootste problemen te maken hadden met de kleinste zaken. Nu moet ik voorzichtig zijn, want als ik een voorbeeld noem, dan kan het best zijn dat een hoorder zal zeggen, maar ja, wacht even, dat is geen kleine zaak, daar gaat het om in het evangelie. Er was een tijd dat er nog geen zangboeken waren, dus je had een voorzanger en die zong dan een regel van een psalm voor en iedereen zong het na, dus dan houdt het precies in de regel. Maar goed, er kwamen de boeken, en dan kan iedereen lezen en de tempo aanhouden. En ja, toen kwamen de maten en predikanten die vonden dat je in de maat moest zingen. En er waren gemeenteleden die dat niet gewend waren. En toen kregen we de beroemde psalmoproer van de mensen die vonden dat als de geest me ingeeft om langer aan te houden, nou dan moet dat toch kunnen. In de synagogen doen ze dat trouwens ook. Ik bedoel, daar zingt men door elkaar heen. Behalve als de gazan zingt, dan is iedereen stil, want hij zingt heel mooi. Ja, de gemeente dreigt ongeloofwaardig te worden doordat er oneenigheid is over wat wel of niet te eten, dagen en dergelijke. Nu, Paulus komt met een oplossing. En zijn oplossing is, zoek niet slechts je eigen belang, maar dat van de ander. Probeer het goede te zoeken van de ander. Bouw de ander op. Waarom? En nu is dit heel belangrijk. Hij gaat niet in zoek in het Oude Testament naar richtlijnen over wat wel of niet te eten. Hij kijkt naar Christus, de Messias. Christus, de Messias, die heeft niet zijn belang gezocht, maar hij kwam en leefde onder ons. En hij kwam en leefde als Jood. Hij was een zoon van David. Hij leefde onder de Joodse wet, besneden op de achtste dag. Hij hield zich aan de Joodse wetten. En daarmee, zegt Paulus, toont Jezus dat God trouw is. De beloften gedaan aan de voorvaders is vervuld, zijn vervuld in Jezus Christus. Jezus, de beloofde Messias, is gekomen. En hij is ook gekomen als man van smarten, als knecht des Heren. Hij zocht niet zijn eigen bestwil, hij zocht het bestwil van het volk, van de mensen. En ook door de dood en opstanding van Jezus mogen ook heidenen erbij komen en God loven. Dus allen, Joden of heidenen, als wij geloven, dan is dat door de genade van God. En hebben niets om trots op te zijn, behalve op de genade van God die zo groot is. En Paulus heeft dit allemaal in het verleden al helemaal uitgewerkt. Dat allen zondig zijn, bij allen behouden kunnen worden. En dat God trouw is, ook aan Israël. Omdat er in alle tijden, zeker in zijn tijd, Israëlieten waren die tot het geloof gekomen waren in de Messias. Goed, dus er zijn mogelijke zaken die tot groot verschil aanleiding kunnen geven en te maken hebben met het geweten. Nu neem ik een voorbeeld dat nu niet actueel is. Als ik een actueel voorbeeld neem, dan moet ik veel meer tijd nemen en heel voorzichtig zijn, want dan heeft het twee kanten. Maar het voorbeeld is militaire dienstplicht. Militaire dienstplicht. Nederland kent in de wet dienstplicht. En dat geldt sinds korte tijd ook voor meisjes. Nu zullen ze zeggen, daar heb ik niets van gemerkt. Dat klopt, want enige jaren geleden is de wet opgeschot, zodat niemand meer opkomt voor eerste oefening. Maar officieel hebben we die wet nog wel, dus als de Tweede Kamer het nodig zou vinden, dan zou de dienstplicht zo weer kunnen gaan gelden. En dan zouden jongens en nu ook meisjes van 18 jaar opgeroepen worden om naar een positieve militaire keuring in dienst te gaan onder de wapenen. Ja, nu, toen de dienstplicht werd gehold en je werd opgeroepen, had je na je keuring een keus. Werd je afgekeurd, dan was het geen probleem natuurlijk, dan diende je niet. En ging je studeren, kreeg je uitstel, dus dat was ook nog niet een punt. Maar ja, anders, de keus was opkomen of dienst weigeren vanwege je geweten, omdat je niet iemand dood wil maken. De Nederlandse wet bood die mogelijkheid wel om dienst te weigeren. En dan kon je dus vervangend dienst doen. Het moest wel zijn vanwege een gewetensbezwaar. En voor christenen is hier duidelijk, het is duidelijk dat binnen de kerk christenen verschillend hierover kunnen denken. Kerken trouwens ook. De ene die zegt van ja, je moet het land verdedigen. De andere zegt ja, mensen doodmaken, dat kan gewoon niet. Ja, mensen kiezen verschillend. En dan heb ik twee ooms die elk anders koos, maar die toch het goed deden. Mijn ene oom is niet zo lang geleden overleden, vrij oud geworden, oom Bernard zullen we zeggen. Hij kwam als jongeman op in dienst en was ingedeeld bij de cavalerie. En ik heb nog foto's van hem waarin hij met uniform en een hoge pet op een paard zit met een sabel. Want ja, bij de cavalerie reed je op een paard. Goed, en nadat hij zijn eerste oefening gedaan had, eerste jaar of zo, zwaaide je af met groot verlof heet dat. En toen trouwde hij en kwam hij tot geloof in Jezus Christus. Toen kwam in 1939 de mobilisatie. Alle militairen werden opgeroepen om zich bij hun eenheid te voegen. Wel, hij ging naar zijn eenheid, hij ging naar zijn commanderend officier en hij zei, ja, ik heb een probleem, ik weet niet precies wat hij zei, maar het kwam wel op neer, ik kan niet iemand doden, dus ik moet weigeren. Oké, goed, dus toen kreeg hij kamerarrest voor een paar dagen, terwijl zijn officier overdacht wat hij te doen had. En toen is hij eervol ontslagen uit de dienst. Veel later, ja, ik leefde niet in die tijd, maar heb ik ontdekt dat hij door te weigeren toen en dan een heel groot risico nam. Want Nederland kende toen niet een wet dat gewetensbezwaar mogelijk maakte. En bij mobilisatie geldt de militaire wetten voor militairen. Nu was de doodstraf in Nederland weliswaar afgeschaft, maar niet in het militair wetboek. Daar was het nog steeds gehandhaafd. En het is ook op grond van deze militaire wetboek dat na de oorlog mensen ook terechtgesteld zijn in Nederland. En ook vrij veel mensen in Indonesië, waarvan de aantallen niet eens bekend zijn, vrees ik. Maar goed, zijn officier had dus de keus. Dienstbevel weigeren in mobilisatietijd, dat is een zaak voor de krijgsraad. De krijgsraad zou binnen een kwartier beslissen dat als je weigert dit beslist uit te voeren, dan kom je voor het vuurpeloton. Dat betekent dus 12 van je maten, die schieten je dood. Maar goed, kennelijk dacht deze officier dat hij niet echt een voorbeeld hoefde te stellen en dat contraproductief was. En heeft hij het dus op de Nederlandse wijze rustig afgeregeld. Ja, hier heb je dus een man die, omdat hij christen is, niet wil doden, niet wil vechten. Mijn andere oom was anders, Freek Roskam. Ik noem zijn naam volledig, want u kunt hem terugvinden in de Nederlandse geschiedenis. Hij was getrouwd met mijn tante en hij woonde in de stad Zwolle. En hij gaf leiding aan een groep van de ondergrondse. En een paar dagen voordat de Duitsers zich terugtrokken uit Zwolle en de Canadezen kwamen, werd zijn groep verraden. En toen hij zag de Duitse militairen komen om hem en de anderen in hechtenis te nemen, hij was bewapend en is gestorven in het vuurgevecht dat daar volgde. De anderen zijn gevangen genomen en de volgende dag doodgeschoten. Ze hebben wel een gedicht achtergelaten dat heel beroemd is over afmetingen van een gevangeniscel. Maar hier heb je dus twee mensen die verschillend beslissen in verschillende tijden. Maar beide mogen we accepteren. Nu, wat is het belangrijkste? Wel, in heel veel zaken kun je accepteren dat er verschil van mening is. Het mooie is, christenen die kunnen verschillend eten, kunnen verschillende muziek waarderen, kunnen zich verschillend kleden en toch christen zijn. En dat is de glorie van het christendom. Het gaat om de relatie met Jezus Christus. En als we Jezus Christus volgen, zoeken we het goede voor die ander. Dan maken we plaats voor die ander. En te veel kerkscheuringen zijn achteraf te betreuren. En verschillen in wat je wel of niet eet, dat is wel persoonlijk. Maar het gaat er wel om dat we allen eenstemmig God de lof en eer kunnen toebrengen. Want het is zijn genade waardoor we mogen zijn wat we zijn. En het is door zijn liefde dat we zijn wat we zijn. En als wij zo door God gegrepen zijn in zijn liefde, dan mogen we ook diezelfde liefde uitdelen. En dan zou ik zeggen, als u op Facebook zit of Twitter, wees voorzichtig wat u zegt en hoe u het zegt. Want juist op die media komt er heel veel dat niet opbouwend is. Dat halfbakken is, dat beledigend overkomt, ook als het niet bedoeld is. Ja, wees voorzichtig. Zeker als je zegt, ik geloof in Jezus Christus. Want dan wordt het geloof aangezien uit jouw houdingen. Zo mogen we dan leven door geloof, zo mogen we leven in hoop en zo mogen we leven in vreugde. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader, help ons om in deze komende dagen te zien waar we niet hoeven te oordelen, maar last kunnen laten. Te zien waar we kunnen zegenen en waar we ruimte kunnen geven aan de ander. En help ons om te groeien in wijsheid hierin. En in alle uitdagingen die komen, bidden we dat we mogen volgen in de voetsporen van Jezus. Hij die de smaad op zich nam, die ons eigenlijk zou moeten toekomen. Hij die de weg naar het kruis ging, waar wij naartoe hadden moeten gaan. Hij die niet alleen stierf voor ons, maar ook opgestaan is en dus onze Heer is. Amen. En als u tijd over hebt, dan doet u er goed aan Romeinen 14 ook nog een keertje te lezen. Mag ik u de zegen van God meegeven? De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.